Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u maar zitten en we gaan verder met het zingen van Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36 vers 2. Wij doen vanmiddag in de trouwdienst van Arjan en Mirjam ook belijdenis van het geloof. Wat heeft de kerk nu altijd geloofd en beleden? Wel, dat ga ik u voorlezen. En daarna gaan wij zingen Psalm 19 vers 6. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En ieder belijde dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij slaan nu de Bijbel open in het Oude Testament en wij lezen een psalm, en wel psalm 37 vers 1 tot en met 11. Psalm 37 vers 1 tot en met 11. Een psalm van David. Wind u niet op over de boosdoeners, benijd niet wie onrecht doen. Want snel als gras zullen zij verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. Vertrouw op de Heere en doe het goede. Bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart wenst. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid doen opkomen als het morgenlicht, uw recht laten stralen als de middagzon. Zwijg voor de Heere en verwacht Hem. Wind u niet op over hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Maak een eind aan uw toorn en laat uw grimmigheid varen. Wind u niet op, dan zult u immers kwaad doen. Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de Heere verwachten, zullen de aarde beërven. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult zoeken naar zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. Maar de zachtmoedigen zullen de aarde beërven en van grote vrede genieten. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek, de trouwtekst die ik jullie wil meegeven, dat is Psalm 37 vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het doen, of hij zal het maken. Zullen we nu eerst vragen om Gods zegen over deze dienst en over jullie huwelijk. Trouwe God in de hemel, wat een ongelooflijk voorrecht dat wij tot u mogen komen in het gebed voor het aangezicht van u, de almachtige God. We hebben zojuist gezongen, Heere, begin van deze huwelijksdienst van Arjan en Mirjam. Wees stil voor het aangezicht van God. En dat willen we worden voor u, heel stil. In het besef dat u de levende God bent. En dat we door uw Zoon, de Heere Jezus, mogen naderen voor uw aangezicht. Dat is geen vanzelfsprekendheid, Heere. Want er is wat gebeurd in ons leven. Er is wat gebeurd met de mensheid. Wij zijn in de zonde gevallen en we hebben ons van u afgekeerd. En dat leven we uit. En ieder, zoals hij geboren wordt, staat met zijn rug naar God toe. En daarom is het zo mooi, o God, dat nou dit kerstverse echtpaar, dit bruidspaar, dat ze niet langer met hun rug naar u willen toestaan, maar dat ze met hun gezicht op u gericht willen zijn. En dat ze nou als eerste, nu ze getrouwd zijn, dat hun eerste gang als man en vrouw nu is naar uw huis. Zoals het ook op de trouwkaart stond, om Gods onmisbare zegen te vragen. Dat is geen ceremonie, dat is niet zomaar omdat het erbij hoort, als dagvulling even naar de kerk, maar dat is hun behoefte. Dat is ook hun wens. We willen er bewust, we hebben die keuze gemaakt om met de Heere God te leven. En daar willen we u zo voor danken, Heere. Dat u dat in hun hart gewerkt hebt. Dat ze naar u vragen. En dat ze met u verder willen. Dat is niet vanzelfsprekend, dat is uw genade. En zo brengen we hen beiden voor uw aangezicht. Samen met de ouders, de vrienden en familieleden. Maar ook met de gemeente, met kennissen die hier vanmiddag zijn. Deze 1 oktober 2009. Een onvergetelijke, heerlijke, mooie dag voor hen samen. Waarin ze mogen genieten en waarin ze mogen vertrouwen. Elkaar het ja-woord hebben gegeven. Belofte van trouw hebben afgelegd voor het leven. En Heere, nou komen ze voor uw aangezicht. Om straks te knielen en om uw zegen te ontvangen. Heere, en dan mogen we verwachting hebben dat u meegaat. En dat het ook gemerkt zal worden. Dat het gemerkt zal worden wat nou het verschil is tussen een leven met God en een leven zonder u. En Heere, wilt u hen dan voorgaan op hun levensweg? Hoe die weg ook zal zijn, als u meegaat, dan is het te doen. Dan is het te dragen en dan loopt het ook niet dood. Maar dan heeft het een toekomst. Een weg die eindigt, niet in de dood, maar in het leven bij u. Heere, zo willen we u bidden. Bidden voor deze dag, voor deze middag, voor deze avond, voor deze dienst. Maar ook voor morgen en volgende week. En wat de toekomst ook zal brengen, laat uw hand hen mogen begeleiden. Ook dat stond op de trouwkaart. Haar hand en mijn hand. En dan door uw hand samengebracht. Mijn hart en jouw hart en dan door uw hart als het ware, door uw liefde omringd. En mijn leven en haar en zijn leven. Door u bij elkaar gebracht. Heren, wat is dat groots. Dat ze niet alleen samen zijn, maar u als de derde erbij willen betrekken. En als je met z'n drieën bent. Een man en een vrouw en God boven je. Ja, dan wordt dat niet gauw kapot gemaakt. Daar zorgt u dan zelf voor. Want waar liefde woont, liefde van u, Heer Jezus, en liefde tot u, en liefde van man en vrouw tot elkaar en samen ook tot u, daar gebiedt u de zegen. Daar beveelt u zegen te geven. En dat is heerlijk. Om onder uw zegen die blij maakt en die rijk maakt, om daaronder te mogen leven. Dat is het tegenovergestelde van de vloek. Een vloek die schaduw geeft, die ongeluk brengt, die dood en verderf en die ellende en uitzichtloosheid en zwartheid geeft. Heere, uw zegen maakt blij en rijk. Daar willen we voor bidden, voor hen samen. Heere, zo willen we u bidden ook voor de tekst die ze meekrijgen. Dat kan vaak zo'n diepe betekenis krijgen. Een huwelijkstekst, een trouwtekst die heel je leven meegaat. En die steeds verder wordt uitgewerkt. Heere, mag dat ook bij hen zo zijn. Dat die trouwtekst meegaat als een vriend. Om op terug te vallen. En om de kracht en troost uit te putten. En hou vast. Zo dragen we Arjan en Mirjam aan u op. Heere, geef een onvergetelijke dag. En ga ze voor op het levensspoor. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen als inleiding op de preek uit Psalm 37, de berijming vers 2 en vers 3. Zal één collecte worden gehouden. We zingen nu Psalm 37, vers 2 en vers 3, terwijl er zal worden gecollecteerd. Arjan, Mirjam, wederzijdse ouders, familie, kennissen, vrienden, gemeente. De mooiste dag van je leven, zo heb je deze dag beschreven voordat je me inging. En zo is het ook. Een trouwdag, een huwelijksdag is een geweldige mooie dag. En dan kom je in de kerk, dan ben je net getrouwd in de watertoren. Ja, en dan even weg van alle belangstelling om God in het middelpunt te zetten. En om zijn zegen te vragen. En de tekst die je nou meekrijgt, dat is toch wel heel erg bepalend. Zo'n trouwtekst die gaat een leven mee. En daar heb ik dus ook wel flink over nagedacht. Wat ga ik nou jullie meegeven? En ik kwam bij Psalm 37 uit, vers 5. Een hele beroemde, bekende tekst. Wentel je weg op de Heere, vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Daar zit een hartelijke aanbeveling in. Wentel je weg op de Heere, vertrouw op Hem. En er zit een heerlijke belofte in. Hij zal het maken, Hij zal het doen, Hij zal het uitvoeren. Ik zet boven de preek, met God de toekomst in. Met God de toekomst in. En we letten dus ten eerste op die hartelijke aanbeveling. En ten tweede op die heerlijke belofte. Psalm 37. Een psalm is een loflied geschreven door David, koning David, toen hij oud geworden was. Hij had heel wat ervaring opgedaan en als een oude ervaren koning schrijft hij deze psalm. In deze psalm vind je het hele alfabet terug. Dit is een alfabetische psalm. Dat wil zeggen, elk vers begint met de volgende letter van het alfabet. Een compleet ABC psalm. Nou, als je gaat trouwen, dan heb je ook een compleet ABC als het gaat over je huwelijk. Ik heb eens zitten googlen en inderdaad, daar staat het begin met de A van aanzoek. Ja, daar begint het mee. Dat is wel handig als je daarmee begint. En dan de B van bruidsboeket. Kan ook een hele klus zijn om dat ding uit te zoeken. En dan de C van ceremoniemeester. Nou, zo kan je doorgaan tot aan de X van kusjes. Heel, heel veel. En de I van yes, we can. Of ja, zoiets. Twee keer spreek je dadelijk uit. En de Z van een zeer geslaagde dag. Daar hoop je op. Nou, hier een ABC psalm. Wat is de inhoud van deze psalm? Psalm 37 gaat het over een heel bekend menselijk thema. Namelijk, David zegt, ik heb goed rondgekeken in mijn leven. En ik heb gezien dat er ten diepste maar twee soorten mensen zijn. Dat zijn rechtvaardige mensen. En dat zijn goddeloze mensen. Het is maar aan wie het vraagt. Al zou ik aan een ras-echte socialist vragen, hoe deel jij nou de mensheid in? Dan zegt een ouderwetse socialist, die zegt, er zijn maar twee soorten mensen. Dat zijn rijke mensen, kapitalisten, en dat zijn arme mensen. Als ik naar de Erasmus Universiteit ga, hier in Rotterdam, en ik vraag van aan een of andere professor in de wetenschap, hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk? Dan zou hij dan heel simpelweg, er zijn twee soorten mensen. Er zijn geleerde mensen. En er zijn eenvoudige mensen. En als ik ga naar een dokter, een arts, in het Dikasia ziekenhuis, en zeg, hoeveel soorten mensen zijn er nou eigenlijk? Dan zou zeggen, een chirurg zou zeggen, er zijn maar twee soorten mensen. Dat zijn zieke mensen. Dat zijn gezonde mensen. En als je het nou aan God vraagt, en als je het nou aan de Bijbel vraagt, dan zegt de Bijbel, er zijn maar twee soorten mensen. Dat zijn bekeerde mensen en onbekeerde mensen. Dwazen en wijzen. Rechtvaardigen en goddelozen. Zo scherp ligt het. En nou ben je vanmiddag één van twee. Om het anders te zeggen. David beschrijft in deze psalm het grote verschil tussen hen die leven. Die willen leven zonder de Heere. En hen die willen leven met God. Daar zit verschil in. En dan komt er ook weer een raadsel in deze psalm naar boven. Hij zegt, ik heb ook gemerkt dat mensen die willen leven zonder God, die hebben het vaak voorspoedig. Die hebben succes, die hebben vrede, geen vuiltje aan de lucht, geen angst, geen onrust. Als ik leef, dan is de dood er niet. En als de dood er is, ja, dan ben ik er niet meer. Die hebben het vaak zo makkelijk. En ik heb ook gemerkt, als je met de Heere wil leven, nou, dat willen jullie, anders had je niet gezeten. Ja, dan gaat het vaak zo door een moeilijke weg, door een diepe weg. Dan word je beproefd en verdrukt. En dat geeft een vraagteken, een raadsel. Ik snap dat niet helemaal. En dan zegt David in deze psalm, hij zegt, mensen, vers 1, wind je nou niet op over die boosdoeners. Benijd ze niet, wees er niet jaloers op, die onrecht doen, de brutale die de halve wereld hebben. Wees daar nou maar niet al te veel jaloers op, want het is maar tijdelijk. Het is maar voor een poosje, misschien 70, 80 jaar. En als je nou op hun einde let, op de toekomst, dan zit daar verschil in. Degene die zonder de Heere willen leven, zegt David, die zullen als het gras verdorren, die vergaan. Maar degene die met God willen leven, hun einde is vrede. En, niet alleen straks is hun einde vrede, maar nu al mogen ze ervaren als ze hun weg op de Heere wentelen. En als ze hem vertrouwen, dan zal hij het maken. Nou, dat is de tekst. Dat is de tekst. Jij komt uit Smitshoek. Onvergetelijke Smitshoek. En jij komt uit Berkel en Rode Reis. In Groningen, dat heb je in Berkel en Rode Reis, in Smitshoek, en dat heb je in Rotterdam. Huizen hebben soms een benaming. Ik was een keer in Winschoten in Groningen en daar zag ik een aan de buitenkant van een woning een grote houten bord. En daar stond op Wenteling. Wenteling. Ja, waarom zetten mensen dat nou op hun huis? Wenteling. Nou, bij navraag bleek dat daar inderdaad een dominee woonde. Geen vrijgemaakte en ook geen hervormde, maar een baptistendominee. Waarom heb je dat op je huis gezet? Wenteling. Hij zei, ja, dat was mijn trouwtekst. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Nou, dat is een tip voor de Bokkenburg. Nou, het hoeft niet buiten, maar binnen misschien ook. Ook mooi als het aan de wand hangt, je trouwtekst. Als je het laat borduren of laat ingraveren. En dan niet met een bloemetje en een bijtje erbij, maar met een kronkelweg erbij. Wentel je weg, want het is een slingerweg, op de Heer. Vertrouw op hem, hij zal het maken. Nou, de eerste gedachte was de aanbeveling. Wat wordt er hier nou eigenlijk aanbevolen? Om je weg op de Heer te wentelen. Je weg. Wat wil hier koning David zeggen? Nou, je weg, dat is je levensweg. 27, 28 jaar, de huwbare leeftijd. Nou, en ja, je gaat een bepaalde, tot nu toe ben je een bepaalde weg gegaan en vanaf vandaag ga je die weg samen. Je levensweg van begin tot einde en die weg, die is zo verschillend. De een heeft een tijdje voorspoed en dan daarna heb je weer teleurstellingen en hindernissen. En soms dan is die weg zo moeilijk dat je zakt in een moeras. En van ieder van ons geldt, wie je ook bent, van ieder van ons geldt dat wij een weg gaan slingeren door de tijd heen. En dat die ergens eindigt. Een eindbestemming. En van iedereen geldt of je nou met God rekent of niet met God rekent, godloos bent of vroom, rechtvaardig. Dat daar blijde en droeve dingen gebeuren. En rozen, maar ook stenen op je weg zijn. Daar zeg ik niks nieuws mee. Je wil graag je weg plannen. Dat zit een beetje in ons Hollanders, om de dingen een beetje uit te stippelen en van tevoren al een beetje te plannen. Maar je levensweg is niet te plannen. Ja, er gebeuren altijd dingen die zeggen van, dat had ik niet gezien of niet geen rekening mee gehouden. Die je dromen doorkruisen. En wat moet je dan doen? Nou, twee dingen. Je kan het zelf oplossen. Of, en dan kom ik weer bij die tekst. Of, Heere, ik wil dat u in mijn leven komt. Dat we het samen doen met de Heere God. Wentel uw weg. En dat woordje wentelen, wat zit daar nou in? Daar zit iets in. Kijk, als je iets werpt, als ik een balletje werp, dan is dat niet zwaar. Hè? Maar wentelen, dan denk ik aan een hele grote steen die ik niet zomaar kan werpen. Maar die steen die moet ik als het ware heel langzaam verschuiven. Heel langzaam rollen, duwen. Een bepaalde kant op. Wentel u weg van jezelf af op de Heere God. Dat staat er. Als een grote steen die... Ja, het kost heel veel inspanning eigenlijk. En die is zwaar, te zwaar om zelf te dragen. Die tas, die last is u te zwaar. En al kantelend gaat het ergens naartoe. Je rolt het op God. Naar hem toe. De Afrikaanse vertaling, ik weet niet of je op huwelijksreis... Nee, je ging geloof ik niet op huwelijksreis. Dan zou ik zeggen, joh, een paar weken naar Afrika gaan, dan mooi daar. Afrikaanse vertaling die heeft dit. Wentel het als een last op je reismakker. Je hebt een reismakker bijgekregen. Maar niet samen alleen, maar wentel je weg op je reismakker met een hoofdletter. Er is er één die mee wil gaan. En die wil helpen dragen. Wat is dan die steen die je op hem afwentelt? Nou, dat kan van alles zijn. Wat je bezighoudt. Je levensleed. Je zorgjes. Je verantwoordelijkheden. Je taken die soms zo zwaar kunnen zijn. Je geweten dat belast kan zijn. Je angsten. Je omstandigheden. Je onzekerheden. Je twijfels. Je ongeloof. Je vreugde ook. Je zegeningen. Ik vind het zo mooi dat de Heer er is. Dat God als het ware met zijn schouders in deze tekst voor jullie staat. En dat hij zijn schouders naar je toe buigt. En dat hij zegt, nou mag je alles wat je het harte deed, wat je bezighoudt. Aan zegeningen, maar ook aan zorgen, aan ziekte, aan zonde. Je hele hebben en houden. Je mag het op mijn rug neerleggen. Hij wil het van je afnemen, van je overnemen. Zie het Lam van God, de Heer Jezus, dat de zonde van de wereld wegneemt. Overneemt. Van mijn schouders afneemt. Zodat het van mijn rug af is. Zodat ik er niet mijn nek onderbreek. Zodat ik er niet onder bezwijk. Ik mag het op hem wentelen. Voel je dat het, hoe gelukkig je bent als je met God mag leven. En eigenlijk hoe ongelukkig je bent als je het zonder hem probeert te fixen. Want dan moet je je pakje alleen dragen. Dan heb je geen adres waar je het neer kan leggen. Dan moet je het alleen dragen totdat... Zo komt de Heer naar ons toe. Ik hoef het allemaal niet zelf mee te torsen. Heer Jezus zegt, kom tot mij. En dan zal ik je rust geven. Rust. Ja. Wat dat betreft moet ik mijn nesten doen als een kameel. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, dat is een bekende evangelist geweest. Prachtige boekjes geschreven. Corrie ten Boom zegt, je moet mijn nesten doen als een kameel in het oosten. Een kameel aan het eind van de dag, hè, sjouwt die last mee. En aan het eind van de dag knielt een kameel voor zijn meester. En dan laat hij door zijn meester de last van zijn rug afnemen. En zo mag je allebei knielen voor je meester. De Heere Jezus, elke avond neerknielen. En dan mag je, wat je heel de dag hebt meegezeuld, dat mag je door de Heere laten afnemen. Zodat het van jouw rug afglijdt, afgenomen wordt. Knielen, dadelijk gaan jullie samen knielen. En die gebedshouding, dat mag je levenshouding worden. Knielen voor de meester. Heren, hier ben ik. Neemt u het pakje van me af. Ja. Wentel je weg op de Heren. Betrek hem erbij. Ja. En laat het erbij hem. Er is een ouderling geweest die heeft gezegd, als het met tobben is gedaan, dan vang ik weer met tobben aan. Snap u dat? Je legt het voor de Heer neer en je zegt amen en je staat op en je pakt het boeltje weer op en je gaat weer verder tobben. Nee, de Heer die zegt wentel op mij en laat het bij mij, laat het los, laat het bij mij achter. Nou, dat vind ik een heerlijke belofte. en heerlijke aanbeveling. Ik denk aan een oude mevrouw. Heel simpel voorbeeld eigenlijk, maar zo puur. Ik denk aan een oude mevrouw. En ja, in de jaren van opa en oma nog verder terug, weet u wel? Toen het nog zo arm was. En die oude moeder van een groot gezin, die schreef aan de ene kant van het briefje schreef ze de inkomsten. Zo. En aan de andere kant van het briefje schreef ze de uitgaven die ze had per week voor het gezin. En nu waren de uitgaven natuurlijk veel groter dan de inkomsten met een groot gezin. En dan ging ze met beide zijden van dat briefje ging ze naar de Heere toe. De slaapkamer, dat was de binnenkamer. En dan liet ze dat briefje, zo kinderlijk eenvoudig, liet ze dat briefje aan de Heere zien. Zei Heere. En dan zo gaf ze de Heere gelegenheid om nou waar te maken wat er staat in de tekst. Hij zal het maken. En die oude moeder is nooit tekort gekomen. Nou, dat is nou je weg wentelen op de Heer. Alles zo simpel mogelijk. Aan de Heer vertellen. Nou, eens één. Staat er nog wat achter? Dan staat er achter, vertrouw op hem. Ja, dat is eigenlijk de doorlopende lijn, de boodschap van de hele Bijbel. Vertrouw op hem. Niet op jezelf, op je eigen inzicht, op je kunnen. Niet op mensen. Niet op je verstand, niet op je gezondheid, maar vertrouwen op de Heer. Dat is de boodschap van de Bijbel. Vertrouw op de Heer. Zonder twijfel. Weet je, ik vind het altijd fijn om mensen in de kerk te bevestigen in een huwelijk. Dan moet ik altijd denken aan mijn eigen trouwdag. 19 jaar geleden. Ja, ambtenaar van de burgerlijke stand. Nou, in de Watertoren, in Barendrecht. Vrienden, familieleden erbij, iedereen blij. En wat doe je dan? En dat vond ik mooi dat jullie dat ook op de trouwkaart hebben gezet. Je belooft elkaar trouw. Je belooft elkaar trouw voor de ambtenaar van de burgerlijke stad. Elkaar trouw beloven. En waarom doe je dat? Nou ja, jullie waren twee hele wildvreemden voor elkaar. Op een wonderlijke manier dat het bij elkaar gekomen. Ik zal daar verder niet over uitweiden. Twee totaal vreemden. Maar op een gegeven moment, je gaat met elkaar om en op een gegeven moment ga je in elkaar geloven. In elkaar geloven. En je gaat elkaar vertrouwen en op een gegeven moment ga je aan elkaar helemaal toevertrouwen. En dat doe je eigenlijk op de trouwdag, dan beloof je elkaar trouw. In een persoonlijke relatie van liefde en geloof in elkaar. En dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe dat nou werkt in... Als je een gelovige bent. Als je een kind van God bent, een rechtvaardige. Het geloven in God is precies ener als in een huwelijk tussen man en vrouw. Dat beeld wordt in de Bijbel heel vaak gebruikt, man en vrouw. Kijk, geloven in God wil niet zeggen dat je ergens gelooft dat ergens ver weg vaagt. Dan zal er wel ergens een God zijn of zo. Zal er iets wezen. Ik ben geen ongelovige dominee. Ik geloof wel. Nou, wat geloof je? Nou, ik geloof dat er iets is. Dat is natuurlijk niet geloven in God zoals de Bijbel dat zegt. Dat is niet dat je ergens gelooft dat er iets bestaat. Nee. Geloven in God, vertrouwen op God, dat wil zeggen dat je een relatie krijgt met die God. Dat je je aan hem gaat toevertrouwen. Je gaat eerst geloven in wat een ander zegt. In een huwelijk is dat ook zo. Er zijn drie fasen. Je gaat eerst geloven in wat een ander zegt. Hé, die kerel, wat die zegt, ja, dat is waar. Die zit niet te liegen en te bedriegen. Wat hij zegt is waar. En vervolgens ga je een stapje verder. Niet alleen geloven in wat een ander zegt dat het waar is. Maar je gaat geloven in hemzelf. Die persoon die dat zegt. Dat vind ik een betrouwbare meid. Een betrouwbare kerel. En dan de derde stap. En dat is dit nu. Dat is niet alleen dat je gaat geloven in wat iemand zegt dat het waar is. En niet alleen dat je gaat geloven dat die ander betrouwbaar is. Maar de derde stap, dat is eigenlijk Bijbels geloof en dat is ook trouwen. Dat is dat je je aan elkaar gaat toevertrouwen. Je legt je handen in de handen van de Heer. Je vertrouwt niet alleen God, maar je vertrouwen is zo groot dat je je aan hem gaat toevertrouwen. Je gaat je aan hem overgeven. Voor je eeuwige bestemming straks, maar ook voor het leven van elke dag nu. In de praktijk van het alledaagse leven. Praktisch geloofsvertrouwen. Dat is geloof. Simpel voorbeeld. Dan kan je kijken of je nou zo'n gelovige bent of niet. Simpel voorbeeld. Ik heb eens gelezen van een koorddanser. Een koorddanser die met zijn kruiwagen over een staaldraad had gelopen. En hij vroeg zo toen aan zo'n toeschouwer, hij vroeg van, denk jij nou dat ik dit ook kan doen als er nou iemand in die kruiwagen zit? Oh ja, dat kunt u best, antwoordde die toeschouwer. En toen zei die koordanser, oké, stapt u maar in. En toen zei hij, ja, kijk wel uit. Weet je wat nou vertrouwen is? Dat je niet gelooft dat er ergens een God is, dat er wat kan. Maar echt geloof, dat is dat je nou in die kruiwagen stapt en zegt, hij houdt mij. Hij houdt het, hij houdt mij en hij brengt mij veilig naar de overkant met mijn hele hebben en houden. Dat je je aan hem toevertrouwt. Zoals hij dat nou vandaag doet, openlijk in het huwelijk. Wie stapt erin? En David weet, als je je zo aan de Heere Jezus toevertrouwt, dan kom je nooit beschaamd uit. Nooit. Als jij je hand legt in zijn hand, dan zal hij je leiden. Hij zal je niet bedriegen. Dan komt het goed uit. Vertrouw op hem te allen tijden. Als je weggaat over de hoogte, maar ook als het gaat door de nevelachtige, grijze mist van de diepte en de depressie heen. Als het gaat door die zwarte, zwarte schaduwen in die diepe dalen. Vertrouw op hem. En hij zal het maken. Vertrouw op hem meer dan je dat deed vroeger in je jeugd op je eigen moeder. En vaster dan je deed vroeger in je eigen vader. Vertrouw op hem als je hem begrijpt. Als je kan zingen. Ik heb gehoord dat jij een zangvogel bent. Moet je blijven doen. Blijven zingen. Als je hem begrijpt en als je op de toppen zit. Maar ook als, als je er niks meer van snapt. Vertrouw op de Heer. En verdenk hem niet. Nou ga ik naar de laatste gedachte. Dat is die heerlijke belofte. Ik lees de tekst nog één keer. Wentel uw weg op de Heer. Vertrouw op hem. En dan staat er die belofte achter. Hij zal het maken. Hij zal het doen. Wanneer doet hij het? Wanneer zal hij het voor je doen? Wanneer zal hij het maken? Wanneer zal hij het uitvoeren? Wanneer zal hij het volbrengen? Niet zomaar altijd. Als je aan die twee voorwaarden hebt voldaan. De eerste voorwaarde is dat je inderdaad je weg op hem wentelt. Dat je dat doet. En het tweede is dat je een houding hebt van vertrouwen in hem. En dan komt die heerlijke belofte. Dan mag je op hem rekenen. Dan zal God niet stil blijven zitten. Bij God is er geen wachtkamer. Geen wachtlijst. Dan zal hij niet stil blijven zitten. Maar dan zal hij zich actief ook voor jullie in gaan zetten. Dan zal hij voor je zorgen. Je zegenen. Zalig maken. En dat is heerlijk. Je hoeft niks meer te doen. In die zin dat je moet presteren. Of dat je moet produceren. Zoals je dat moet doen op je werk. Zodat je dat vaak moest doen in de wereld voor mensen. Dat je wat moet ophouden. Maar bij de Heer hoef je niet te presteren of te produceren. Maar mag je het hem laten doen. Soms kan je niet meer. Soms dan wil je ook niet meer. Dat had David ook als koning aan het eind van zijn leven. Hij moest altijd maar die goede koning zijn die wijze besluiten zou nemen. David kon niet meer. En dan zegt hij hier in jullie trouwtekst waar hij nou zijn rust vond en hoe hij rust vond. Hij vond rust bij de Heer. Hoe? Door nou alles op hem te wentelen. Hij zal het maken. Nu al in jullie huwelijk. Moeten jullie het nou gaan maken? We gaan het samen maken. Ja. Tuurlijk, je moet wel je best doen. Tuurlijk, je moet je best doen. Je moet in elkaar investeren, je moet communiceren en zo. En je moet blijven Wat dat betreft, ABC, dat geldt ook. Een gezond huwelijk heeft de vitamine A, B en C nodig. Dat is elke dag elkaar even aanraken. Een touch. Kan ze goed doen. Vitamine A, elke dag even elkaar aanraken. Weet je wat een van de ergste dingen is? Een kusloos huwelijk. Dat is verschrikkelijk. Een kusloos huwelijk. Elke dag elkaar even aanraken. Even voelen. Vitamine B, dat is elke dag een stukje belangstelling voor elkaar hebben. Even voor elkaar gaan zitten. Even de computer op stand-by zetten en even de stoel omdraaien en even voor elkaar tijd nemen. De B van belangstelling, de A van aanraken, de B van en elke dag C. Ik dacht van nou, elke dag een cadeautje, maar ja, dan zou ik liegen, want dat doe ik zelf ook niet. Maar elke dag een complimentje, dat wel. Elke dag elkaar een compliment. Dan moet je in oefenen hoor. Dan denk je als man van, nou, allemaal onzin. Nee, dan moet je elke dag even proberen een complimentje te geven aan je vrouw. Ja. En dat is nog bijbels ook. Want in de Bijbel staat dat dood en leven in de macht van de tong is. Je kan met je woorden kan je iemand maken en breken. Als je elkaar niet meer kan waarderen. Als je geen goede lovende woorden meer voor elkaar hebt, dan gaat het ook niet goed. Vitamine A, B en C, hou maar. Hij zal het maken. Ja, je moet er wel je best voor doen in je huwelijk. En toch mag je het examen ook aan de Heere wentelen. Ik weet wat hier mij overkomen, samen, hij maakt alle dingen wel. Samen de dag eindigen door het samen bij de Heere te brengen. Er staat niet, dat is het laatste wat ik zeg, er staat niet, hij zal het makkelijk maken. Dat zouden we wel willen, maar dat is niet realistisch. Het leven van een christen is niet makkelijker dan het leven van een niet-christen. Dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Dan zal ik het makkelijk maken, of dan zal ik het altijd naar je zin maken. Dat staat er ook niet. Hij zal het maken. Hij zal het goed maken. Niet dat ik dat gelijk al zie. Maar ik geloof het. En ik mag er al van zingen. En ik zal het straks eenmaal zien. Hij zal het maken. De Joodse synagoge. Ik heb er nogal wat mee. Omdat de Joden namelijk ook het Oude Testament en ook de psalmen hebben. De Joodse synagoge wordt bij psalm 37 altijd gelezen de geschiedenis van Jozef. Jozef de rechtvaardige en die broers die goddeloos waren. En dan zien we inderdaad dat het schijnbaar verkeerd gaat. Die broers, dat ging succesvol. En Jozef werd in de put geworpen en die werd verkocht. En die kwam in de kerken terecht, die was een slaaf. Ik snap het even niet meer. Hè? De voorspoed van de godlozen en de tegenspoed van degene die met God rekenen. Maar we lezen dan dat Jozef, dat de rol op een gegeven moment wordt omgedraaid. En dat Jozef door Gods genade onderkoning wordt. En dat die broers voor hem gaan buigen. Zie je wel, zeggen de Joden, de orthodoxe Joden, dat het toch waar is, psalm 37, dat het einde van de vrome goed is. Ze vallen toch een keer door de mand en ze lopen toch een keer vast, die het zonder God doen. Zo was het met de Heer Jezus ook. Als er één rechtvaardige is geweest, dan is het de Heer Jezus geweest. En wat hebben ze met hem gedaan? Ze hebben hem vervloekt, ze hebben hem verworpen, ze hebben hem aan een kruis gespijkerd. Ze hebben hem weggeduwd. Daar. En ze liepen langs het kruis en ze zeiden, hij heeft op God vertrouwd. Nou, laat die God hem dan maar redden. Hij heeft op God vertrouwd. Hij heeft zijn weg op de Heere gewenteld. Nou, laat die hem dan maar verlossen. Er gebeurde niks. En het leek dat hij een loser was. Totdat God zelf de rollen omdraaide op die opstandingsmorgen. En het bleek dat hij de Almachtige, de Overwinnaar, de opgestane Heer is. Hij zal het maken. Al heb je de schijn tegen. Toen jullie gedoopt waren, toen jullie gedoopt werden, toen is al in dat oude doopformulier gezegd dat de Heer als een vader voor je wil zorgen, van alle goeds je wil verzorgen en alle kwaad van je weren, of dat kwaad ten beste keren wil. Hij kan het omdraaien, goed maken. Hij zal het volleinden. En als je mij dan vraagt van hoe doet God dat dan? Dat weet ik niet precies. Maar ik geloof wel dat dit kan. Ons leven is vaak één grote wirwar van puzzelstukjes. En ik zie maar een stukje. Soms zie ik een grijs stukje. En soms zie ik een blauw stukje. En soms... Ik kan het vaak niet zien wat het gaat worden. Maar God heeft het overzicht. Hij ziet de samenhang. En hij ziet ook waar het op uitgaat. Ook in jullie leven. Ik zie maar de stukjes. En ik weet niet hoe het allemaal bij elkaar moet passen. Maar u, Heere, u ziet het. Hij zal het maken. Vergist u zich niet, o God. Maar die vergissingen van God, zogenaamd, zoals wij nu er tegenaan kijken, die vergissingen van God, dat zijn toch schakeltjes in zijn ketting om ons te binden aan hemzelf. Soms is ons leven als een, nee, niet als een symfonie, maar als een kakofonie. Ik zie hier en daar een nootje en ik weet niet wat het nou het gaat worden. Maar ik geloof dat hij de grote componist is. En ik hoor hier en daar een klank, een wanklank, een dissonant. En toch, hij zal het maken tot één grote harmonie. Tot een symfonie in het leven van zijn kinderen. Straks als het af is, elke gebeurtenis, elke vreugde in je huwelijk, elk verdriet, elke rouw, elke dag, elke slag, als toontjes in de muziek, hoge maar ook diepe, lage tonen. En toch één grote symfonie. Hij zal het maken, geloof je dat? Als je gehoorzaam aan hem mag onderwerpen, het op hem mag wentelen, op hem mag vertrouwen, dan mag je ook geloven dat hij het in jullie huwelijksleven gaat maken. Wij zien vaak maar de onderkant. God ziet de bovenkant. Ja. 2 jaar geleden, toen waren wij met de vrouwenvereniging, toen waren we in de Bartoljorenstraat in Haarlem. En in de Bartoljorenstraat in Haarlem, daar heb je het Corrie ten Boom huis. En daar lag deze kaart. En als ik nou kijk, helemaal, als je nou naar deze kaart kijkt, wat zie je dan? Kijk maar eens even goed. Wat zie je dan? Je gaat er niks van maken, hè? Ik ook niet. Wat zie je nu? Ja, dat is duidelijk. De kroon. En wij zien maar de achterkant. Wij zien maar de achterkant van het borduurwerk, zei Corrie ten Boom vroeger. Wij zien maar de achterkant. En dan zien we een hoop draden, zwarte draden, blauwe draden, rode draden. Wat moet dat worden? We zien de rode draad van vreugde, de blauwe draad van trouw en de zwarte draad van lijden. En wat moet het worden? Maar, zei Corrie ten Boom, God ziet de bovenkant. God weeft en maakt het tot een kroon. Zie je wel dat het waar is? Hij zal het maken. Ook in het leven van jullie. Ook in het leven van al zijn kinderen en van al zijn knechten. Ik eindig, de ouders zullen het wel kennen, een ouderwets gezang. Ik eindig met een ouderwets gezang. In de 17e eeuw heb je een dominee gehad, die heeft zich laten inspireren door dit vers. Psalm 37, vers 5, jullie trouwtekst. In de 17e eeuw, die dominee heette dominee Paul Gerhard. Was dominee in de hoofdstad Berlijn in Duitsland. Nou, er was allemaal bakkeleien daar, 30-jarige oorlog. En op een gegeven moment werd die dominee verboden door de keurvorst om nog langer te preken uit de Bijbel. Toen zei die dominee, ja, maar dat kan ik niet, want ik heb één meester in de hemel en ik heb de plicht en ik heb de opdracht om de Bijbel te preken. En toen zei de keurvorst, die zei van, nou, als jij de Bijbel preekt, dan kan je je biezen pakken en uit het ambt gezet en uit zijn pastorie gezet. Hij was 60 jaar. En daar stond hij op straat. Met één koffertje. Meer niet. Zwaar voor zijn vrouw. Zwaar voor de dominee. En s'avonds toen moesten ze noodgedwongen logeren in een herberg. Een hotel. En zijn vrouw voelde zich angstig. Maar die Duitse dominee die had vertrouwen op God. En zei, vrouw, ga zitten. Ga zitten. Dan ga ik voor jou een lied zingen wat ik jaren geleden heb gemaakt. Naar aanleiding van de trouwtijd. En hij ging zingen voor zijn vrouw dit lied. Beveel gerust uw wegen. Al wat u het harte deed. Aan de trouwe hoede en zegen van hem die het al regeert. Die wolken, lucht en winden wij spoor en loop en baan. Vrouw, die God zal ook wel wegen vinden. Waar langs uw voet kan gaan. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 121, vers 1 en 4. En dat op verzoek van het bruidspaar. Psalm 121, vers 1 en 4. Wij gaan nu over tot het lezen van het huwelijksformulier. Daar zijn al zoveel mensen in zoveel eeuwen mee bevestigd in een huwelijk. Dit is al een heel oud formulier. Dingeman Arie Jan Sloof en Mirjam Gravenstein. Die uw huwelijk hier in de kerk in het openbaar in Gods naam wil laten bevestigen. Hoor uit het woord van God hoe eervol het huwelijk is. En dat het een instelling van God is die hem behaagt. Daarom mag u in uw hart verzekerd zijn van de toegezegde hulp van God in uw verdriet. Aangezien ook de gehuwden in de praktijk van het leven als gevolg van de zonde velerlei tegenspoed en leed overkomt. De getrouwden wil hij zegenen en bijstaan zoals hij beloofd heeft. Hen die in ontucht leven en overspel bedrijven, wil hij daarentegen oordelen en straffen. Nu komt er een stukje over waar het huwelijk vandaan komt oorspronkelijk. Voor alles behoort u te weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is heeft geschapen, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, omdat hij heersen zou over de dieren der aarde, over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats daarvan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar manninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom moet u er niet aan twijfelen dat het huwelijk God de Heere behaagt. Hij heeft immers voor Adam zijn vrouw geschapen, haar zelf tot hem gebracht en hem tot een vrouw gegeven. Daarmee betuigt God dat hij ook vandaag nog een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus het huwelijk zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid gaven en wondertekenen te Kana in Galilea. Hij heeft daarmee betuigd dat het huwelijk door allen in ere behoort gehouden te worden, en dat hij de gehuwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men dat allerminst verwacht. Nu komt er een stukje over de bedoelingen van het huwelijk. Opdat u in uw huwelijk godvrezend mag leven, behoort u vervolgens te weten wat met welke bedoelingen God het huwelijk heeft ingesteld. De eerste bedoeling is dat de man en de vrouw elkaar trouw zullen helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De tweede is dat ze hun kinderen, wanneer zij die zullen ontvangen als God het geeft, in de ware kennis en vrezen van God zullen opvoeden tot zijn eer en tot hun zaligheid. De derde is dat iedereen alle onreinheid en kwade begeerte zal vermijden en met een goed en gerust geweten leven. Want om ontucht te vermijden zal een iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Zo zijn allen die de leeftijd hebben en de gave der onthouding niet bezitten, naar het bevel van God genoodzaakt en geroepen het huwelijk aan te gaan. Dit zullen ze doen naar christelijke regel met medeweten en instemming van hun ouders of voogden en vrienden. Zo zal de tempel van God ons lichaam niet verontreinigd worden, want als iemand de tempel van God schendt, die zal door God geschonden worden. Nu komt er een stukje over de wederzijdse verantwoordelijkheid die je voor elkaar hebt. Verder behoort u te weten hoe de houding dient te zijn van de een tegenover de ander, overeenkomstig het woord van God. Allereerst zult u bruidegom weten dat God u gesteld heeft tot hoofd van de vrouw, zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Zo zult u uw vrouw naar uw vermogen verstandig leiden, onderwijzen, troosten en beschermen. Bovendien zult u uw vrouw lief hebben als uw eigen lichaam, zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. U zult niet bitter tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als brozer aardewerk eer geven, omdat u beiden mede-erfgenamen van de genade des levens bent en omdat uw gebeden niet verhinderd worden. En omdat het Gods beschikking is dat de man in het zweet van zijn aangezicht brood zal eten, zult u trouw en ijverig uw werk doen in het beroep waarin u door God gesteld bent, om uw gezin met Gods hulp op eervolle wijze te kunnen onderhouden en bovendien de noodlijdende daarin te laten delen. Vervolgens zult u, bruid, weten hoe overeenkomstig het woord van God uw houding zal zijn tegenover uw man. Zoals het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is, zo zult u uw wettige man liefhebben, respecteren en volgen in alle dingen die goed en rechtvaardig zijn, als uw Heer. U zult niet heerszuchtig zijn over uw man, maar in wijsheid zwijgen. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de zondeval heeft God tot Eva en in haar persoon tot heel het vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal u begeerte zijn en hij zal u over uw heerschappij hebben. Tegen deze beschikking van God zult u zich niet verzetten, maar veel eer het gebod van God en het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgen die op God vertrouwden en hun mannen onderdanig waren, zoals Sarah Abraham gehoorzaam is geweest en noemde haar Heer, haar man. U zult ook uw man in alle goede en rechtvaardige dingen behulpzaam zijn, aan uw gezin goede zorg besteden, een zuiver en eerbaar leven zonder pronkzucht, om anderen een voorbeeld van ingetogenheid te geven. Tot zover het onderwijzend gedeelte van het aloude huwelijksformulier. Ik verzoek nu jullie op te staan van je zitplaats. Dingeman Arie Jan Sloof en Mirjam Gravenstein. Nu u gehoord hebt dat God het huwelijk heeft ingesteld en wat hij u daarin opdraagt, hebt u het stellige voornemen om in dit heilig huwelijk zo te leven als u hier uitdrukkelijk verklaart voor de christelijke gemeente? En verlangt u dat uw huwelijk bevestigd wordt? Wat is er op jullie beider antwoord? Ja. Ik neem u allen die hier nu bijeen bent tot getuigen dat er geen wettige bezwaren zijn ingebracht. Omdat het goed en gepast is dat uw huwelijk bevestigd wordt, zo mogen onze Heere God u voornemen dat hij u gaf bevestigen en uw begin zij in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Geef nu elkaar de rechterhand. Dingeman Arie Jan Sloof, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Mirjam Gravenstein, hier tegenwoordig? Belooft u haar dat u haar nooit zult verlaten, haar lief zult hebben en trouw voor haar zult zorgen zoals een trouw en godvrezende man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is? Belooft u dat u heilig met haar wilt leven, haar trouw zult blijven en haar in alles zult vertrouwen overeenkomstig het heilig evangelie? Wat is daarop jouw antwoord? Ja. Mirjam Gravenstein, verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente dat u genomen hebt en neemt tot uw wettige man, dingeman Arie Jan Sloof, hier tegenwoordig. Belooft u hem dat u hem gehoorzaam zult zijn, hem zult dienen en helpen, hem nooit zult verlaten. Heilig met hem zult leven, hem trouw zult blijven en hem in alles vertrouwen zoals een gelovige en trouwe vrouw haar wettige man verschuldigd is. Overeenkomstig het heilige evangelie. Wat is daarop jouw antwoord? Wij verzoeken u de gemeente te zingen uit Psalm 134 vers 2... Heft uw handen naar omhoog en dan na de zegening van de gehuwden, 134 vers 3 en dat laatste staande. Nu eerst 134 vers 2 en na de zegening 134 vers 3 en dat laatste zingen we dan staande. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Dan zal nu de ouderling van dienst de trouwbijbel aan jullie overhandigen.
Ik zal het maar meenemen. Dan sta ik zo ver van jullie vandaan. Bruidspaar. Ik zag jullie eigenlijk vandaag voor het eerst. Ik kende jullie niet. Ik hoorde wel van de naam Sloof. En dat zei me wel wat uit het verleden. En daarom vind ik het wel een eer dat ik als ouderling van dienst u de Bijbel mag overhandigen. Daar wil ik wel wat bij zeggen. Deze Bijbel is echt een huwelijksbijbel. Er staan twee ringen op. Ik ben nu alleen. Ik zou nooit meer een Bijbel met twee ringen willen hebben. Die ringen die zeggen van wat. Dat geeft een verbondenheid aan elkaar. Ik dacht bij mezelf, daar moet ik wat van zeggen. En dan ga ik niet over die ringen hebben. Dat heeft de uitgever erop getekend. En daarom kan hij zoveel huwelijksbijbels kan die kwijt. Maar ik wil uit vanuit het woord wat over een ring gaan zeggen. En dan lees ik in het woord, lees ik in Genesis dat aan Jozef, de dominee heeft hem ook even geciteerd, een ring wordt gegeven. Hij mag de tweede heerser zijn in Egypte. Ik lees in het boek Exodus, lees ik van de ringen die om de ark werden gedaan, om de draagbomen, waaraan de priesters dan de ark konden dragen. Ik lees in dit hooglied, lees ik ook van ringen, van de liefde. Maar ik dacht bij mezelf, ja, toch ben ik er niet uit. En toen zag ik gelukkig ook staan in het Nieuwe Testament. Wordt er ook over een ring gesproken. En wie kreeg nou die ring? En het is een bekende geschiedenis. Nu hebben we allemaal wel eens een keer gehoord. En als we hem niet in de kerk hebben gehoord, dan hebben we hem op de zondagsschool gehoord. Dat is de geschiedenis van die verloren zoon. Hij had zijn vader verlaten. Hij had alles verlaten. En dan had ze deel meegenomen. Maar hij kwam erachter dat hij niets meer had. Want hij raakte zijn vrienden kwijt. En hij at bij de zwijnen. En dan zegt hij tegen zichzelf, de zwijnen hebben nog beter als ik. Zal ik tot mijn vader gaan? En dan gaat hij naar zijn vader toe. En dat is dat prachtige. Dan staat die vader met uitgebreide armen. Die staat hem op te wachten. En dan mag hij hem zeggen tegen die dienstknecht, geef hem de ring aan de hand, de ring aan de vinger. En nou hoop ik dat het in jullie huwelijksleven zo zal zijn, dat bij die twee ringen nog één ring aan de bovenkant zal komen. Dat het verbond van Jezus Christus, wat hij sluit met alle die hun toevlucht tot hem nemen, dat hij dat u zal schenken. Dan zullen jullie een gelukkig huwelijk hebben. Want dan lees je graag elke dag opnieuw uit dat wonderlijke, heerlijke woord.
Wij zullen nu het laatste gedeelte lezen van het huwelijksformulier. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is zoals Matthäus dat beschrijft. De fariseeën kwamen tot hem verzoekende hem en zeggende tot hem, is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van den beginne de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Want wat God dan heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van het begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij. En een andere trouw die doet overspel en die de verlatene trouwt doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heer Jezus Christus en wees er stellig van verzekerd dat God onze Heere u samengevoegd heeft tot deze heilige gehuwde staat. Daarom zult u ook alles wat u in uw huwelijk ondervindt met geduld en dankzegging aannemen. Als uit de hand van God, zo zal alles voor u ook meewerken ten goede en tot zaligheid dienen. Hoort nu de belofte van God uit Psalm 128. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Want gij zult eten de arbeid van uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, en uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal voorzeker die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen van uw leven. En gij zult uw kindskinderen zien, vrede over Israël. Onze lieve Heere God vervullen u met zijn genade en geven u dat u in alle godzaligheid liefde en eenheid lang en heilig samen leven mag. Amen. Eindigen we met een dankgebed. Almachtige God, u bewijst uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen. U hebt van de beginnen gesproken dat het niet goed is dat de mens alleen zou zijn. U hebt hem daarom een hulp geschapen die als tegenover hem is. U hebt verordend dat zij die twee waren één zouden zijn. En u straft alle onreinheid. Wij bidden u wil deze twee mensen die u tot het heilig huwelijk geroepen heeft en samen verbonden hebt, uw heilige geest geven. Opdat zij heilig leven in een waarachtig en standvastig geloof, overeenkomstig uw goddelijke wil, en tegen alle kwaad strijden. Wil hen dan ook zegenen, zoals u de gelovige vader en uw vrienden en trouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen van het verbond dat u met die vaderen hebt opgericht, de kinderen, als het u behaagt hun die te geven, godvrezend mogen opvoeden. Dit alles tot eer van uw heilige naam, tot opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heer, in wiens naam wij onze gebeden besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu tenslotte Psalm 84, vers 6. Want God de Heer zo goed, zo mild. Nu de zegen van de Heere en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Wij zingen tenslotte nog met elkaar de wens ook van het bruidspaar, het prachtige lied Wat de toekomst brengen mogen.